aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 103 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 103, de versen 1, 2 en 3.
Lord,
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen... En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Korinthe 13. Al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waren ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waren het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waren ik niets. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden, en ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goede tieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschikkelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen dat ten delen is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, zo sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht, nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En u blijft geloof, hoop en liefde van deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bij elkaar gebracht deze morgen onder uw woord. Want dat hebt gij zelf ingesteld, de prediking van het woord. En wee mij, zegt een apostel, wanneer ik het evangelie niet predik. Hij wist zich geroepen. En dat is niet na te laten. Want gij roept met een onwederstandelijke roeping. Met de drijfveer, gelijk een apostel zegt, de liefde van Christus dringt ons, drijft ons. Heere, gij mocht het ook ons allen geven, dat we door die liefde gedreven worden. Dat is niet ten koste van de waarheid, want zo wordt dit hoofdstuk wereldwijd misbruikt. Want dan bewijzen we dat we de ware liefde niet hebben als wij de waarheid tekort doen om de liefde in de hoogste vaandelen te voeren. Dan wordt het een dekmantel. Heere, bewaar ons voor dat bedrog. Want de ware liefde is geklonken aan uw eer, aan de kroonrechten van Christus. Hoe mochten we dat uitdragen? Gelijk de profeten, gelijk de apostelen, gelijk al uw geroepen getuigen hebben gedaan. Op grond van uw bevel en door de liefde gedreven, mochten we verstaan dat als uw rechten, als uw leer verkracht wordt, dat de liefde zich verbergt in de plooien van uw recht. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen, want het klinkt allemaal liefde. Medemenselijkheid, humanisme. Maar dat is een valse kopie. Het is nog ineens een kopie van de ware liefde. Het is een valse leer die over de hele wereld waait. O, mochten we die rechte leer verkondigen, de rechte deugden des Heren verkondigen, opdat we daardoor verblijd zouden worden. Want de liefde verblijdt zich daarin dat u verheerlijkt wordt. In en door Christus, want hij heeft de eer des Vaders verhoogd. Want hij was volmaakt in de liefde. Hij was op deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken, maar bovenal om uw eer te verhogen. Om uw geschonden wet te vervullen. Niet gekomen om die te niet te doen, maar om die te vervullen. En op rekening te zetten als middelaar van toepassing op het geloof van al uw ware kinderen. De vervulde wet is de gerechtigheid van Christus. Daarmee kunnen wij voor u bestaan. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. Want hier in het Westen schijnt het voorbij te zijn. Maar gij zegt, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. Het ziet maar op de heidenzending. Het Westen maakt een fatale vergissing door zich kerk te noemen, maar naar eigen ideeën, naar eigen inzettingen en valse leringen, valse handreikingen. Die kerk hebt gij verlaten, want gij is alleen bij uw ware kerk, bij die kerk met een hoofdletter wereldwijd. En die zult u hebben tot aan de volleinding der wereld, aan deze zijde van het graf. Heren, mochten we in uw liefde blijven. En al die valse varianten, al die namaakliefde met uw woord neersabelen. Opdat werkelijk die liefde van Christus, de liefde Gods in Christus, waarmee gij uw volk hebt lief gehad, opdat wij u ook zouden kunnen liefhebben. Heer, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Die ware liefde die doorstaat alles, de eeuwigheid, want geloof, hoop en liefde, doch de meeste daarvan is de liefde. Heere, leid ons in uw waarheid, en dat we het woord mogen rechtsnijden en dat er velen tot bekering komen die het maar dag bij dag kunnen uitstellen Oh, wat een vreselijke staat is dat. Bekeert u en dan kan een mens nooit dezelfde onder blijven. Want die het woord wederstaat, die is de vervloeking nabij. Dat betekent de eeuwige vervloeking. Want van nature leven we alle onder de vloek. Maar als het aan het thema in ons leven wordt toegepast, dan hebben we op zo'n grote zaligheid geen acht geslagen. Wat zal dan het oordeel dubbel en vreselijk zijn? De weg wel geweten, maar niet bewandeld. Altijd maar afgewacht, maar ons niet begeven tot de judgment seat om genade te verkrijgen op genade of ongenade. Heere, want gij werkt door een weg van recht. O, mochten we uw woord uitdragen, uitbezuinen, als we roepen in rouw. Ook dat het mag klinken in kinderharten, in ongeboren levens, gelijk als Johannes de Doper van vreugde opsprong toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde in de buik van Elisabeth. Heere, er zijn geen grenzen aan uw macht, niet ten aanzien van de zaligheid, maar ook niet in dit tijdelijke leven. Gij zijt geen God van mogelijkheden, maar van onmogelijkheden. Want al het onmogelijke, dat vervult gij in het leven van de uwe. Mochten we het ondervinden, Heere, omdat uw naam geëerd en geprezen zal worden. Gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe, de wezen, de weduwnaren en alle die daar verre staan. Heere, breng ze nog toe. De armen, mochten we ze ook gedenken. Want gij zegt opdat gij ze meedelen van uw goederen. Gedenk uw kerk wereldwijd. De wereld gaat ten onder en de kerken dansen ermee mee. Maar uw kerk niet. Uw kerk zal eenmaal huppelen van zielenvreugd. Al aan deze zijde van het graf door het geloof. Die zal voor uw aangezicht huppelen in de eeuwigheid. Vervul ons met die gezindheid des hemels. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus willen, amen. Geliefde, dit hoofdstuk van de liefde, want Paulus zegt in dat vorige hoofdstuk, en dat hoort eigenlijk bij het 13e hoofdstuk, doch ijvert naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Hè, die uitnemende weg. Dat zeggen de kanttekenaren, dat wij alle twisting, hoverdijen, verachting nalatende uit en naar liefde al ons doen aanstellen. Daar ben ik het niet mee eens. Want dat leert Gods woord niet. Alle twistingen nalatende, dat leert Gods woord niet. Want Gods woord leert, twist met uw lieder moeder, omdat het mijn vrouw niet meer is. Dus dan moet er getwist worden. En met een andere twist als die vleeselijke twist. Kunt u verstaan, want er zijn tweeënlei twist. Hoor des Heren woord, gij kinderen Israëls, want de Heer heeft een twist. God twist zelf. Dus al zouden we de kanttekenaren volgen dat wij alle twist moeten nalaten, dan kunnen we de Bijbel wel dichtslaan. Want die kanttekenaren die worden in onze dagen zodanig verafgoot alsof het Gods woord zelf is. En daarom hoort het ook niet in Gods woord. Maar als een aparte brochure wellicht. Ik heb het u al meer gezegd dat de kanttekenaren die slaan veelal de plank mis. En als u dat hoogmoed noemt of een betweterij, dat deert me niet. We hebben Gods woord te preken en alles wat de toets van Gods woord niet doorstaat, wat niet is naar de wet en de getuigenis, dat zal geen dageraad hebben. Hoort nu wat de Heere zegt, maak u op, twist met de bergen. Nee, zeggen de kanttekenaren, alle twist moet je nalaten. Dus de prediking van Gods deugden en recht moet je dan nalaten, want dat noemen ze dan twisten. Ja, nou, Gods woord noemt dat ook twisten, maar niet in veroordelende zin, maar in gebiedende zin. Dus dat is één. Want dit hoofdstuk enkel in de 13, dat wordt wereldwijd zo misbruikt als geen ander hoofdstuk als 1 Korinthe 13. Met namaakliefde. Want als je dit biblicistisch leest, dat betekent als je dit letterlijk leest, geïsoleerd van de ganse godsopenbaring, Ja, dan kom je tot conclusies, tot vleeselijke conclusies. En dan krijg je een heel verkeerd beeld van wat nou de ware liefde is. Dit woord is ook Gods woord. En dit hoofdstuk is ook Gods woord. Al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had. De apostel Paulus wil zeggen dat er zoveel kan zijn, zoveel gaven kan zijn zonder de ware liefde. En dan is het net niks. Dan is het net niks. Biljam had zelfs de geest des Heren. De geest des Heren was op hem. Hij sprak door de geest. Hij sprak allemaal waarheden. Profetieën zelfs. Maar hij deelde er zelf niet in. Want hij had de ware liefde niet. Hij wilde wel de dood der oprechte sterven, maar hij wilde er niet meer leven. Nou, dat is de kerk van vandaag. En dat moet gepredikt worden. Wee mij als ik dat niet predik. Als ik het woord niet recht snijd. Wee mij als ik de volle raad Gods, en dan moet ik altijd nog aan beginnen. Maar wee die kerk, wee die dominee die de volle raad Gods niet predikt, omdat hij van 1 Korinthe 13 een valse verklaring preekt. Want dit wordt wereldwijd vals gepreekt. Het is maar zelden. En hier in Noord-Amerika zijn er nog stemmen die de waarheid, de objectieve waarheid, laten klinken. In Europa vind je ze niet meer. Daar is nergens de waarheid meer op te luisteren. Het is allemaal veinzerij. En veinzerij, denk erover, dat is het tegenovergestelde van liefde. Want als je dit hoofdstuk biblicistisch verstaat, dan zou je om de lieve vrede wil overal je mond in moeten houden. Weet je wat Gods woord zegt in Jesaja 56 vers 10? Stomme honden die niet bassen kunnen. Dus die hebben ook de liefde niet. Als je niet bassen... weet je wat een echte hond is, kinderen? Die blaft wanneer zijn baas in gevaar is. En die blaft niet alleen, die kan ook bijten. Hoor. Denk er goed om, want als hij er weer bij komt, dan valt hij aan. Maar, zegt de Heer, van die valse herders, van die valse profeten, die verheffen hun stem niet met macht als de ere Gods gekrenkt wordt. Het zijn stomme honden die niet bassen kunnen, want ze hebben het sluimeren lief. Dus dan weet je gelijk de opposite. In dat kader staat dit hoofdstuk. Want je moet het lezen in het kader van de ganse Godsopenbaring. Moet altijd, moet met elk hoofdstuk. Want kijk, teksten preken, dat is een groot gevaar. Ik heb al die inlegkunde wel aangehoord in mijn leven. Van die dominees die alleen maar teksten preken. Ja, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Als de tekst maar gepreekt wordt in de context van de ganse Godsopenbaring. Dus het mag niet in tegenstrijd zijn met Genesis, Exodus, Deuteronomium, Leviticus, noem maar op. Tot en met Openbaring toe. Het moet ook gepredikt worden in de context van het hoofdstuk, in de context van het Bijbelboek. Want ja, er zijn al zoveel uitwassen ten gehore gegeven. De allegorische verklaringen in de afscheiding, alles wordt vergeestelijkt. Ja, en wat geestelijk is, dat wordt vervleeselijkt. Het kwade wordt goed geheten, het goede kwaad. Dat is allemaal in strijd met de ware liefde. En de ware liefde staat in de trits van geloof, hoop en liefde. De ware liefde staat niet alleen. Nee, het geloof staat wel een moment alleen ten aanzien van de rechtvaardiging van de goddelozen. Je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. Je sterft ook niet aan de wet door de liefde. Dat is allemaal valse leer van die valse profeten in onze dagen. Je sterft door de wet aan de wet. En dat kan je pas achteraf verklaren, want als je het ondergaat, weet je niet wat het is. Kijk geen naam mee. Kijk geen naam mee. Nee. Maar je wordt niet door de liefde gerechtvaardigd. De liefde is wel de oorzaak, de eeuwige liefde Gods. Maar dat is niet aan de kant van de mens, dat is aan de kant van God. God de Vader is de oorsprong der zaligheid. God de Zoon is de oorzaak der zaligheid. En de Heilige Geest past die oorsprong en die oorzaak toe. Al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen, want de engelen, nou ja, je zegt wel eens van een mens, als je dat aard, jongen, dan spreekt als een engel. Maar dat kan nog een duivel zijn, hoor. Want als de duivel zich beweegt in de gedaante van een engel, in de gedaante des lichts, het wordt in onze dagen, kunnen ze het niet meer onderscheiden, want die zieke toetssteen die eraan verbonden wordt, het is geen toetssteen, je mag niet oordelen, nou. Als ik niet mag oordelen, dan kan ik niet meer preken, dan kan ik geen letter meer preken. Want Gods woord staat vol
met die judgments, met dat onderscheid tussen schijn en zijn. Jeremia moest het schijn uitrukken. Dat onkruid moest hij uitrukken. Nee, dat mag niet, want die gelijkenis die zegt dat moet je in het onkruid gelijk met het kruid laten opgroeien, zegt de Heer Jezus, opdat gij het kruid niet mede zou uitrukken. Nou, dat wordt er niet mee bedoeld. Nee, want binnen de gemeente van Christus moet dat schijn uitgerukt worden. Dat is tentoongesteld onder censuur. Want als je dat onkruid binnen de gemeente gods, want die gelijkenis die staat in het kader van de wereldakker. Wordt niet meer verstaan. He, allemaal eigen uitlegging, wordt die huigen. Hij zegt dat moet je allemaal laten staan binnen de kerk. Nou, dat leert Gods woord niet. Dat zijn valse leraars, dat zijn duivels, laat ik het zo maar zeggen. Dat is nog erger als valse leraars. De duivel manifesteert zich in de tegenwoordige reformdominees. Want kijk, in de wereld zie je dat ook. Dat de duivel zich manifesteert, he, door middel van de techniek. Hij heeft mensen in dienst, die zijn van de duivel bezeten, zijn Satans aanbidders. Die wenden de techniek aan om allemaal duivelse techniek te ontwikkelen. He, met die gentech-vaccinaties, dus allemaal door de techniek is dat ontwikkeld. Het is ons in Gods woord voorzegd dat bedrog, dat helse bedrog, opdat we in de gemeente gods daarvoor, toebereid daarvoor, gewaarschuwd zouden worden, geoefend zouden worden, toegerust zouden worden, niet door geloofstoerusting en hel. Dat is niet een smalle weg naar de hel, dat is de brede weg naar de hel. Want dan word je bedrogen, dan word je in slaap gesust. Maar Gods woord sust je niet in slaap. En als je niet tot bekering komt onder de prediking, onder de rechte prediking, dan is dat een bewijs van je verwerping. Want dat duurt geen jaar. We hoeven God niet voor te schrijven van wanneer, nee. Maar kijk maar naar de prediking van de apostel Paulus, als die reizende was, er kwamen direct mensen tot bekering. Dat duurde geen jaar. Hij hoefde graag een jaar in Korinthe te staan voordat de mensen tot bekering kwamen. Nou, de Heer werd krachtig door de prediking en het is als een overdrijvende bui regen. Zo moet je dat altijd zien, want dat leert mijn Gods woord. En de apostelen hebben gepreekt, dat waren reizende evangelisten. Ze waren ook reizende evangelisten. En de bediening, de Heer vroeg mede, de bediening werd direct gezegend. Ja, en daar stonden ze niet zo heel lang. En daar stelden ze ouderlingen in om die gemeente tot God te onderhouden. Want dat waren dan de gemeente van Christus. Er waren mensen tot bekering gekomen, er moesten de sacramenten bediend worden. En de apostelen die reisden om dat evangelie wereldwijd te verspreiden. Maar wat is het nou? Het is allemaal settlement nou. Het is allemaal organisatie. Het is allemaal democratische settlement. Nou, daar is het leven niet in te vinden hoor. Nee, want er wordt de Heilige Geest aan banden gelegd. Want dan moet de Heilige Geest zich richten naar de regels der kerk. Nou, dan vliegt de Heilige Geest weg. Nou, daar heeft hij niks meer te doen. Hij heeft niks meer in de Reformkerken te doen. Nou, want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dus dat past nooit in het systeem. God is een God van orde. Maar God is een God van orde. En de mensen hebben allemaal kerkorders opgesteld. Nou, dat is het bederf. Dat is allemaal het bederf. Geworden hoor, want aanvankelijk, ja. De Dordtse vader hadden ook oprechte bedoelingen. Maar waarom zijn ze zo uitgebreid geweest in die Dordtse leerregels? Het lijkt wel een aanvulling op Gods woord, alsof Gods woord niet meer duidelijk is. Nou, dat gaan wij niet verheerlijken. Ik ben niet tegen die drie formulieren van eenigheid. Maar het is wel gebleken dat ze die drie formulieren van oneenigheid geworden zijn. Dat ligt niet aan die formulieren op zich. Maar ze zijn niet bereid om de onbijbelse uitdrukkingen te reformeren. Zoals in de catechismus, die afsterring van de oude mens. Het is allemaal tegen Gods woord in. En er is geen oprecht geloof meer, want de Dordtse vaders, die werden nog gedreven door een oprecht geloof. En die hebben ook gezegd, mocht blijken in de tijd dat iets strijdt in de drie formulieren van eenigheid met Gods woord, dan moet dat hersteld worden. Het wordt absoluut niet gedaan, want ze zijn allemaal tot iconen verheven. En dat is ook met de kanttekenaren zo, dat is allemaal afgoderij geworden. Van de bovenste plank. Van de bovenste plank. Dus als de kanttekenaren zeggen, alle twistingen nalatende, dat is dwars tegen Gods woord in. En dan ga ik ook dwars tegen in. Of je dat nou bitterheid noemt of kumijn schelen wat. Dat maakt me echt niks. Nou, wij hebben te preken. Ik heb aan mijn roeping te voldoen. En daar moet ik nog aan beginnen. Maar de drijfveer daarvan is God zelf. Want als hij roept, maakt hij ook bekwaam. En doet hij ook je mond open, geeft hij de woorden in je mond. En dan klinkt het als een bezuin. In naam van de koning. Al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had. Zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. Nou, dat is de kerk van vandaag. Want je moet dat goed onderscheiden. In de natuur, als hij met een stuk ijzer op een lege pan slaat, nou dat wordt hij dan bedoeld, een klinkend metaal of een luidende schel. Maar dat kan ook heel vroom worden ingevuld. Als een dominee heel lijzig preekt en allemaal vol is God is liefde en noem al die uitdrukkingen maar op, dan is het ook een luidende schel. Maar dat wordt er in onze dagen niet meer onder verstaan. Als die prediking ten koste gaat van de waarheid. Alles wat ten koste gaat van de waarheid Gods staat onder de noemer van een klinkend metaal of een luidende schel. Dus dat heeft natuurlijk verschillende kanten. Wat is dat? Dat is een geluid wat afketst. Dat niet naar binnen gaat. Als het werkelijk het geluid des Heilige Geestes, en er was een geluid van een geweldig gedreven wind, dat ging naar binnen. Dat drong door in de harten van de hoorders. Ja, kijk, er is ook natuurlijk als de Heer het oordeel erop legt en de profeten hebben moeten prediken en moeten profeteren en het volk zei zelf, we zullen u niet horen. Wat was de roeping van Jesaja? Maak het hart van dit volk vet. Wat noemen ze tegenwoordig allemaal twisting? Ze weten niet meer wat er met de twist wordt bedoeld. Alles wordt uit zijn verband gerukt, maar daarvan word ik niet bewogen. Gods woord blijft Gods woord. Naar de zin en mening des geestes. We hebben dat te prediken. Voor of tegenstanders maakt me ook niks uit. Want die vandaag voor zijn, zijn morgen je vijanden. Dat heb ik al zoveel keer in mijn leven meegemaakt. Dat is unbelievable. Als ik mij daarna moest zetten. Nou mensen, als je dan sentimenteel van inslag bent. Gods volk is niet sentimenteel van inslag. Dat moet ik gelijk op mezelf. Nee. De liefde, de ware liefde komt niet onder de indruk van al dat sentiment in onze dagen. Absoluut niet. Nee. Nee, ik heb u onlangs in een paar preken heb ik dat aangehaald. De intuïtie, van de wedergeboren intuïtie. Dat voelt dingen aan. Dat voelt dingen aan. En dat gevoel, dat is niet een vleeselijk gevoel, dat is een geloofsgevoel. Niet een gevoelsgeloof, dat is bedriegelijk. Ja, dit zijn onderscheiden termen. Maar die moeten toch wel in je hart gegraveerd zijn. Een gevoelsgeloof. Als je geen gevoelsgeloof hebt, dan ben je zonder de liefde. Want het geloof is door de liefde werkende. Dus Gods volk kan ook dingen aanvoelen. Dat is niet onfeilbaar. Nou, maar als de Heer dat bevestigt, hij laat het zien, hij bevestigt dat de woord en geest, dan is dat geloofsgevoel uit God. Denk er goed om. Je kan niet drijven op je gevoel, maar dat wordt altijd door woord en geest wordt dat bevestigd. Ja, zoals op dit hoofdstuk. Dat er vanmorgen, toen ik wakker werd, kwam dit hoofdstuk in mijn hart. Ik zeg, Heer, mocht gij het ook eens bevestigingsslag Gods woord opent, is er 1 Korinther 13. Daar moet ik morgen een hoop bespokers van maken. Want kijk, ik heb ook open mensen leren kennen. En die met het openslaan van het woord. Maar dan zijn ze daarnaar op zoek. Als je daarnaar op zoek bent en je begint die Bijbel open te slaan als zo'n hocus pocus boek, dat is echt niet uit God. Dat is altijd ongedacht en onverwacht. Dat kan, maar daar moet je ook je godsdienst weer niet van maken. Want al dat bladeren, gisteravond, ik zeg, Heere, u zal het wel maken. En ik sloeg de Bijbel dicht en ging slapen. Ik lag en sliep gerust van zere trouw bewustende. En de Heere komt dat zelf te schenken, want wie hij geroepen heeft, die heeft hij ook gezonden om dat woord te prediken. En dat gaat wel door wegen van afsnijding. Hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Want ja, was ik altijd maar volmaakt in de liefde. Dan had ik geen vrees, dan had ik geen aanvechting. Want als je volmaakt bent, wandelt in de liefde, zegt Gods woord. Hè? Wandelt in de liefde. Als dat de oefening is, dan vrees je niet voor 10.000 soldaten. Dan vrees je niet voor 10.000 oorlogen. In de liefde is geen vrees. Maar Gods volk vreest menigmaal, daarom klinkt het uit de mond des Heeren zo menigmaal. Vrees niet, gij klein kuddeke.
Want het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Dus ik heb u enigszins gezegd wat dat betekent. Het klinkt het metalen geluid in de schel. Dat vindt geen weerklank op de bergen. Nou, dat zegt Gods woord ook. Er is geen weerklank op de bergen. Maar dat hoeft niet per se aan de prediking te leggen. Want in het Westen heb je geen weerklank op de bergen. Nauwelijks, nauwelijks. Ik weet, mijn broeders. Maar er is nauwelijks weerklank op de bergen. Maar dat ligt dan aan het feit dat er geen bergen zijn. Vat je dat? Ja, Gods volk wordt ook vergeleken met bergen. Die vangen dat geluid op en die geven het door. Dat is weerklank. Dat is weerklank. Ja, Gods volk in de barensnood preken. Dat is de vrucht des geestes. Hè? Want dat klinkt het metalen van luidende schel. Dat heb geen uitwerking. Metalen instrument waarmee je met een groot geluid maakt zonder aangenaamheid of inhoud. Ja, dat aangenaam. Gods woord is niet altijd aangenaam als het tot stichting is van de kerk, van de levende kerk. Dat is niet altijd aangenaam voor het vlees. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Nou, kanttekeningen, waar blijf je dan? Opdat ik u goddelijk recht zou leren. Dus die kanttekeningen, daar waren ook een hoop sentimentele kanttekenaren. Dat blijkt aan de verklaringen die ze eraan geven. En al waren het dat ik de gave der profetie had en wist het, dus dat wordt dan een gave genoemd, hoewel die gave is erbij gevoegd, staat schuin gedrukt, hoewel ik de gave der profetie had, dus als ik verborgenheden kon verklaren, toekomende dingen kon verklaren, en al wist ik de verborgenheden en al de wetenschap, al kon ik dat allemaal doorgronden, ook wat er zich nu afspeelt, het is alles part of the plan, als je dat niet doorziet. Maar als dat het enige is, wil de apostel zeggen. Als dat nou het enige is wat je hebt, dat je al die dingen doorziet, wat ze nou in onze dagen aan het aan elkaar breien zijn, die great reset, en je doorziet dat bedrog van Bill Gates, dat bedrog van RD, SGP en al die referdominees. Als dat het enige is, dan zit je ook aan de verkeerde kant. Dan zit je ook aan de verkeerde kant. Dan ben je goed mis. En dan ga je erop ageren als rechter der wet. Nou, dat is een wangestalte. Dat is een ontzettende wangestalte. Moet alles door de liefde geschieden. Maar liefde is liefhebben. Maar kijk, Paulus leert ons hier in 1 Korinthe 13 geen stationaire liefde. Nou, dat heeft uitwerking. Dus het moet ook liefhebben zijn. En liefhebben, dat is niet altijd een omhelzing. Weet je wat Gods liefde is? Eerst een klap en dan een kus. Nou, dat is helemaal weg in onze dagen. Want ze beginnen gelijk al. Ik ben in die kerken van Amerika geweest. Ja, en als hij dan binnenkomt, dan willen ze je gelijk omhelzen. Ik zeg, ho, 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 ho. Ik zeg, blijf van mijn life. Ik zeg, ik kom hier om te luisteren wat jullie te vertellen hebben. En niet dat al dat gekus. Kijk, dat is nou de kerk van vandaag geworden. Allemaal liefhebben en als er nou de nood en de maan is, dan laten ze elkaar verdrinken. Want dan kennen ze elkaar niet meer. Ben ik mijn broeders, hoeders, dat is de kerk van vandaag. Echt. Dus ik moet dat wel zeer onderscheiden prediken, dit hoofdstuk van Paulus. Want hij kon dat tot de Korinthe, kon hij dat wel onbevangen, kon hij dat preken. Hoewel de Korinthe, dat was ook soms wel een rebelse gemeente, want de bestraffingen zijn ook niet van de lucht. Maar hij kon dat onbevangen preken, want hij preekte dat tot de kerk, met een hoofdletter, des Heren. En nou doen ze net of ze allemaal kerk des Heren zijn. Dat is het bedrog, want die kun je eigen vervoeg ook afvragen. Ja, dat de huidige kerk hier in het Westen, die maken dikwijls niet meer de gemeente van Christus uit. Nee. Nee, als er geen twee of drie kinderen God zitten, is het al de gemeente van Christus niet. Hoe rechtzinnig, hoe vroom het er ook aan toe had. Nou, absoluut niet. Waar twee of drie, dat is het kenmerk van de kerk. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. En die zijn in de liefde vergaderd. Die worden ook door de liefde van Christus gedreven. Ja, die dragen elkanders lasten. Dat kan je allemaal vinden hoor, in de gemeente van Christus. En daar moet de prediking wel toe dienen om dat aan te blijven wakkeren. Om de gemeente daarin te bevestigen, in te oefenen. Want God heeft die prediking ingesteld. Daar kan geen kind van God buiten. Wij kunnen niet buiten het gepredikt woord. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. We hebben altijd weer een uitlegger nodig. Want de Moorman op reis naar Kandersee,
zegt, hoe zou ik het ook kunnen verstaan? Dus Filippus vraagt, verstaat gij ook wat gelezen? Hij zegt, hoe zou ik het ook kunnen, indien ik geen uitlegger heb? En toen nodigde hij Filippus op de wagen om dat onvervalste woord van Jesaja 53 uit te leggen. En hij predikte hem terstond Christus. Ja, daar had de Heere plaats voor gemaakt in de weg van zijn voorzienigheid. Want die Enoch, die Kmoorman, die reisde als een helling ter helle. Als je dat er niet in leest, dan heb je nog nooit iets van Gods woord gelezen. En hij las zijn eigen oordeel in die Jesaja-rol. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde. Dus een kenmerk van de liefde is vrijgevigheid. Is vrijgevigheid. Maar het moet geschieden door de liefde, want al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand. Nou, dat is toch wel de hoogste trap. En ik had de liefde niet, het zou mij geen nuttigheid geven. Dus alle dingen moeten door de liefde geschieden. En dat betekent, door de liefde van Christus gedreven, daar moet je van verzekerd zijn. Daar moet je echt van verzekerd. Je moet verzekerd zijn van de liefde van Christus. Want wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Ja, als de liefde niet de drijfveer is, dan kun je preken wat je wil. Ja, nou verwacht je dat ik zal zeggen, maar het zal geen vrucht hebben. Dat had het bij Jesaja ook niet. Dat had wel vrucht, natuurlijk wel. Maar dat was meer ten dode als ten leven. De prediking van de profeten was meer ten dode als ten leven. Wij hebben een goede reuk van Christus. De ene wel een reuker des doods ten dode. En de andere een reuker des levens ten leven. Dus het werkt beide uit. Een reuker des doods ten dode. Dat zijn mensen die het bloed van Christus vertreden. Als je nou onder de prediking zit en je behoort uitwendig tot het verbond. En je bekeer je eigenlijk niet terstond, heden. Dat kan geen uitstellen. Mensen die het uitstellen, die laat toch een beetje varen. Want die zijn het wel met je eens, maar dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. Maar de prediking, de vruchten van de prediking, dat bepaalt de Heer. Dat is altijd wel het verlangen van Gods ware getuigen, van Gods ware geroepen knechten. Dat de Heer zijn koninkrijk zal uitbreiden. Maar de Heer kan ook wel in bepaalde tijden, in bepaalde delen, dat toesluiten dat je alleen maar ten oordeel moet preken. Dus als je dat logent. En daarom zijn die kerken ook zo vals geworden in onze dagen. Want die willen de mensen bij elkaar houden door laagdrempelige prediking. Nou, dat is al het bedrog op zich. Want als het woord het niet doet, dan doet het niks. Het woord is het enige, het gepredikte woord is het enige wapen waarmee de God zijn koninkrijk uitbreidt. Dat is het enige instrument. Dat mag nooit aangepast worden. Wat willen de mensen horen? Het is nou allemaal aanpassing, aanpassing, aanpassing. Stomme honden die passen zich overal aan, omdat ze vleeselijk voordeel zoeken en zonder kleerscheuren ervan af willen komen. Nou, dat heeft geen uitwerking in die zin, toch Gods eer. Want je moet bedenken, de verwerping van de goddelozen, daar wordt ook God grotelijks in verheerlijkt. Dus zo hebben de profeten dikwijls moeten preken. Opdat ze geen argumenten zouden hebben op de dag des oordeels. Ik heb het niet geweten. Zo moet er ook vaak bij God vandaan gepredikt worden. En zeker in onze dagen van afval. Het is één grote afvalbeweging. Ik heb al gezegd, Paulus heeft daarover geprofeteerd. Als de afval zal gekomen zijn, die is gekomen. Daar hoef je echt niet meer aan te twijfelen. En als je ogen hebt, waarvan Gods woord zegt, wat de geest tot de gemeente zegt, ogen en oren, geestelijke ogen en oren. Nou, dan hoeft het je niet meer aangezegd te worden, want dan zie je het. Dan versta je het, dat het zo is. Dat de afval reeds gekomen is, dat we daar middenin leven. En dat is onomkeerbaar, die afval. Er zijn er natuurlijk vele, ook oudvaders geweest, die hebben nog een soort heilstaat gepredikt op aarde. Maar die heilstaat, ja, kijk, al dat verhemelen van deze aarde. In de wereld zult gij verdrukking hebben, dat zouden worden opgeheven met zo'n heilstaat. Daar geloof ik niet in. Als de Joden tot bekering komen, nou, dan zal dat ook midden in de verdrukking zijn. Tijdens de verdrukking, daar wordt de verdrukking en de vervolging niet door opgeheft, alleen maar verhevigd. Kijk, als je het zo niet verstaat, dan ga je natuurlijk heel Gods woord omdraaien. Want de Heer zegt ook, zal ik nog een geloof vinden als ik wederkom. Dus dat is niet bepaald een heilstaat. Dat wordt allemaal verhemeld. Hè? En ja, dat de Heer nog een grote slag zal doen, nou, daar kent men mee. Maar als de volheid der heiden zal ingegaan zijn, dan zal heel Israël zalig worden. Ja, dat is altijd ook wel het uitzicht. Maar als dat gileastische trekken krijgt, dan trek ik me terug. Want een heilstad op aarde waar Christus niet aanwezig is. Nou mensen, en er zijn natuurlijk wel die radicale gileasten. Dat Christus ook nog een keer voor zijn wederkomst naar de aarde komt in Jeruzalem. Nou, dat is echt niet zo. Nee. Ja, dat er velen nog tot bekering zullen komen. Nou, daarvoor preken we. Daarvoor preken we. Opdat Gods koninkrijk uitgebreid zal worden tot aan de verste grenzen. Want van zee tot zee zal hij regeren. Oh ja, dat is volledig wat Gods woord ons predikt. Maar niet in al die verhemelse, aan deze zijde van het graf. Je krijgt geen twee hemels. Korte tante Lene nog. Je krijgt geen twee hemels. Nee. Nee, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Want Gods volk moet ingaan door vele verdrukkingen. Dus bepaalt geen heilstaat. Ja, dat is een heilstaat zoals God het wil. Aan deze zijde van het graf. De kerk onder het kruis. Maar dan die gileasten die je kruis weg. Het is allemaal net als die Jehovengetuigen. Als je die afbeeldingen leest. Die Jehovengetuigen maken in die boekjes. Dan is het allemaal restored paradijs. Forget it. Gods volk wordt en blijft door lijden geheiligd geworden. Dat verandert echt niet aan deze zijde van het graf. Nee. Dus geen hemel op aarde. Wel in de harten van de uitverkorenen. Die hebben wel eens een hemel op aarde. Maar dan in hun hart geopenbaard. Als de Heer weer eens overkomt, is de hemel op aarde. Als Christus je hemel is geworden. Als Christus je borg is geworden. Je schuld overnemende borg. Dan is Christus je hemel geworden. En niks anders hoor. Niks anders. Wat moet ik in de hemel doen wat Christus niet is? Dat is geen hemel. Daar waar God in Christus is. Daar waar God alles in alles is. In Christus. Dat is de hemel. Dus we kunnen alles natuurlijk in het werk stellen. Om ons beste beentje voor te zetten. Goede werken betrachten. Zonder gerechtvaardigd te zijn. Nou, daar is de wereld vol van. Goede werken betrachten. Dat is humanisme. Goede werken betrachten zonder de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is humanisme. Dat is lief zijn voor elkaar. Dat is op zich in intermenselijke verhoudingen is dat niet verkeerd. Hè, dat de ene mens de andere helpt. Hè, als één mens in de goot zit en de ander steekt zijn hand uit. Of die doet een handreiking. Dat kun je niet veroordelen. Nou. Maar het kan de eeuwigheid niet verduren als dat het enige is. Als dat zonder geloof gaat. Want dan is het zonder geloof. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen met humanitaire handreikingen. Nou. Ik ken natuurlijk Bijbelse lectuur uitdelen heel de wereld rond. Maar dat staan we zonder geloof is en zonder de liefde. Nou goed verstaan hoor. Hier preekt Paulus liefdecentrisch, zou ik zeggen, over de liefde. Maar dat bedoelt hij natuurlijk niet te zeggen dat de liefde zonder geloof kan bestaan. Nou, ik heb u al vaak gezegd, en dat wordt ook in dat laatste vers gezegd. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Dus dan noemt hij ook de twee metgezellen die daar onafscheiden bij horen. Geloof en hoop. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Maar wat verstaan wij in het kader van de ganse godsopenbaring? De meeste van deze is de liefde, omdat de liefde eeuwig blijft. Maar het geloof is eerst. Als je dat uit het oog verliest, dan ga je ook dwalen. Het geloof is eerst. En dan de hoop. En dan de liefde. De liefde is het laatst, maar de laatste is het meest. Zo leert ons Gods woord. Want de liefde Gods, die wordt door het geloof gereguleerd. Want als de liefde een overlopende maat, mijn beker is overvloeiende. Nou, dat is echt kostelijk. Daar wordt de Heer in verheerlijkt. Maar de liefde kan ook doorvloeien. He, want de liefde is blind. Nou, dat is al een spreekwoord. He. De liefde is blind. En die blindheid van de liefde, laat ik het eens zo zeggen. Het geloof is het oog der liefde. En het geloof is niet blind. Dus de liefde wordt gereguleerd door het geloof. Alles door de invloeden van de Heilige Geest. Denk er goed om. Maar als je het zo niet verstaat en je gaat 1 Korinthe 13, geïsoleerd verstaan, dan krijg je allemaal uitwassen. Die de waarheid niet kunnen verdragen. Of die zelfs de waarheid geweld aandoen. De liefde is langmoedig. Dat is verdraagd door de Heilige Geest. Smaadheden, ongelijk haar aangedaan en bedwing de toren en de wraakgierigheid. Ja, maar nou zal ik u wat noemen. Waar Paulus dit op grond. Hij grondt het op een uitspraak van Salomo. En Salomo zegt: haat verwekt krakelingen, maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Nou, dat is ook alweer een uitspraak, daar heb je een uitleg bij nodig. Want als je dat biblicistisch verstaat, dan kan ik ook niet meer preken. Uit deze uitspraak heeft Paulus ook dit hoofdstuk geschreven. Van Salomo. De liefde, dat wordt verstaan desgene die ongelijk van zijn naaste geleden heeft, om hem in enige zwakheid zien vervallen te zijn, dekt toe, wat betekent dat? Te weten, met die te verdragen of vriendelijk te bestraffen en niet uit te breiden. Niet een karikatuur ervan maken, niet een grote berg van maken, een donderslag ervan maken, nee. Maar versta dat, en hier schrijven de kanttekenaren ware woorden, versta dat van particuliere zonden die met goede conscientie mogen verzwegen worden. Want Gods woord leert, openbaart het heimelijke van een ander niet. Hoe verstaan? Waartegen hebben wij onze strijd? Waartegen had Stefanus een strijd? Tegen de God onterende leer, tegen de God onterende geveinsdheid der fariseeën. En dat ging regelrecht tegen de ere Gods in. Want alle, hier staat in Spreuken 10 vers 12, dekt alle overtredingen toe. Wat verstaan we onder alle? Versta niet onze eigen overtredingen begaan tegen God, maar door anderen begaan tegen ons. Dus dat ligt in de particuliere sector. Zonden die bedreven worden direct tegen Gods eer, zoals in Romeinen 1, bijvoorbeeld staat opgetekend Romeinen 1, 2 en 3. Heel de wereld voor God verdoemelijk. En mensen die overgegeven zijn aan het goeddunken van hun eigen hart, omdat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Denk je nou echt dat Paulus hier leert dat er niet tegen gepreekt moet worden, dat dat niet weerlegd moet worden, bestraft, gecensureerd moet worden? Als je dat denkt, dan ben je aan het schrift verkrachten. Met al je liefde in je vaandel. Want dat is de kerk van vandaag. Hè? Dat is de kerk van vandaag. Waarom zwijgen al die dominees? Omdat ze van 1 Korinthe 13 een karikatuur maken op zichzelf aan. Om de eigen straatje schoon te vegen. Pilatus dominees. Die grijpen 1 Korinthe 13 aan. Ja, je moet maar verdragen. En als ik dan Luther daar tegenover, niet dan Luther. Ik hoef alleen maar Gods woord er tegenover te zetten. Maar Luther werd daar ook mee belaagd met die liefdevolle mensen. Ja, dat betekende dat Luther de leer moest aanpassen en dat niet meer zo scherp moest spreken. Nou, Luther zegt, dan mag er hemel en aarde uit hun voegen raken, al zou ik dat moeten doen. Dan geven God maar geen liefde aan. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar kijk, zulke schriftverkrachtingen, die worden vandaag natuurlijk allemaal gereformatoriseerd. Wat heb ik daarmee te maken? We hebben met God te maken. We moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En als je dan Gods woord hebt verkracht met zo'n valse liefde, dan zal je voor eeuwig worden verdoemd. Ja, zo moet ik het ook prijken, mensen. Want er wordt wat een nabootsing in onze dagen. Het is nooit zo erg geweest. Het wordt alleen maar erger. Want een volk dat Gods verbond met voeten treedt, dat is ook niet meer terug te roepen. Maar er moet wel blijvend gepredikt worden dat dat oordeel, ze laten zich niet waarschuwen. Als je nou Ezechiël 3 en 33 leest, van de vrijmaakplicht, dacht je dat dat in strijd is met 1 Korinthe 13. Dat willen ze vandaag ons doen geloven. Ik heb wel dominees die hier, nee, die tijd heb ik gehad, dat lap ik nou allemaal aan mijn laars, want Pilatus dominee te zijn, dat komt nou beter uit voor vleeselijk voordeel. En om er zonder kleerscheuren vanaf te pakken. Die gaan allemaal langs het randje. Die hebben nog wel een waarschuwend vingertje. Maar dat is gewoon lachwekkend. Lachwekkend. Ik hoor de duivel schaterlachen. Om de onzin die binnen dat reformdom aangenomen. Valsberoep op Romeinen 13. Overheid gehoorzamen. Terwijl het allemaal dwars tegen dat schriftgedeelte ingaat om Goden meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. Al die dominees lappen dat dan helaas. Ze waarschuwen de schapen niet voor nazi-praktijken, letterlijke nazi-praktijken, worden gereformatoriseerd. De praktijken van Jozef Mengele. En dacht je dat Paulus in 1 Korinthe 13 wil zeggen, dat moet je allemaal verdragen? Nou, dan ben je echt een schriftverkrachter ten voeten uit. Want dat wil Paulus niet zeggen. Nee, een straf, wederleg, vermaan. In alle langmoedigheid. Je mag dan niet verbitterd, maar verbitterd. Wat is verbitterd? Dat is dat je vervuld bent met twist en wrok. Dat is verbitterd zijn. Maar het tegenovergestelde van verbitterdheid is heilige toorn. Dat kunnen ze ook in onze dagen niet meer onderscheiden. Want als hij zo preekt in het kader wat Stefanus heeft gepreekt jegens het Sanhedrin, wat Christus heeft uitgesproken aan het dertienvoudige wee u, gij fariseeën, blinde leidslieden. Als hij dat bitterheid noemt, dat is godslastering. Want dat is heilige toorn. En heilige toorn is het tegenovergestelde van bitterheid. Ja, het wordt in onze dagen niet meer onderscheiden. Want al die nabootsingen, daar is het door gekomen. De kerkelijke censuur is nagelaten. Al die liefdevolle dominees, die kunnen de censuur nalaten. En waar de censuur ontbreekt, daar ontbreekt de liefde. Daar ontbreekt de Heilige Geest. Dus ik moet dit hoofdstuk wel zeer gesepareerd prediken. In het kader van de ganse godsopenbaring. Omdat er zoveel misbruik van wordt gemaakt. En daarom blijft het staan wat hier geschreven staat. De liefde is zeker langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardig. Nee, het moet altijd op grond van de feiten. Hoor en wederhoor, dat is niet altijd letterlijk zo hoor. Want als dat RD een artikel plaatst, dan zijn dat feiten. Of ze het zo bedoelen of niet, dat maakt niks uit. Dat is publiek. En publieke artikel geschreven, dat mag je publiek bestrijden. En als de schrijver daarvan zegt, ja, zo heb ik het niet bedoeld, dan had ik me beter moeten omschrijven. Want zo is het ook nog een keer. Maar dat heeft ook weer een andere kant. Als ze je bedoelingen verdraaien, vervalsen. Kijk, er is wel zoveel duivels bedrog in deze wereld. En dat is ook de kerken. We zijn ermee overgoten. Omdat ze niks meer kunnen onderscheiden, werpen ze het kind met badwater weg. Het kwaad wordt goed geheet, het goede kwaad. Alles wordt gemixt. Maar ik zou je wel vertellen, als je het gebied verlaat van de ware liefde, dan heb je ook geen onderscheid meer. Dan kan je niet goed onderscheiden. En dat is in alle dingen noodzakelijk. Twee dingen die op elkaar lijken, dat kan de hel en de hemel uitmaken. Dat zou ik me zo eens zeggen. Dus dat moet wel goed, altijd goed onderscheiden. En dan gaat dat in de kleinste dingen. De ware liefde, die acht de kleine dingen, veracht de dag der kleine dingen niet. Dat zijn de kleine dingen van God. Nou, God doet geen kleine dingen, want het kleinste van God is eeuwig groot. Maar als je daar, laat ik zeggen, overheen wandelt en je acht dat als niks en laatdunkend zijn, dat is nou laatdunkend zijn. Dat kan ik je wel vertellen, als je niet getrouwd bent in het kleine, dan ben je het ook niet in het grote. Dan kun je natuurlijk wel een vreselijk grote mond hebben, maar dat zegt allemaal niks. Dat zegt allemaal niks, nee. Als je hond ziek is, laat ik het nou zo eens zeggen. Een hond is nou ziek, ja, naar het oog, nadat hij het einde van zijn leven wordt. 12 jaar oud. Een hondenleeftijd. Maar de rechtvaardige kent het leven als een beest. Ik moet dan dikwijls bidden, Heer, gedenk nog die levende hond van deze dode hond. En als je daar nou niks van kent, dan geloof ik niet dat je door het geloof gerechtvaardigd bent. Dan geloof ik absoluut niet zo. Dan loop je je hond na en dan geef je hem nog een bakje water als die niet zijn hoofd op kan lichten. En dan probeer je alles te doen om zijn pijnen te verlichten. Want anders draag je ook de lasten van Christus niet toe. Draagt ook anders lasten dan. Dat komt nou in alle kleinheid, komt dat openbaar. Ik hoor die stelwagen nog zeggen na dat ongeluk. Ja, hij zegt, nou preek ik alleen maar hoofdzaken. Nou, ik zeg, er zijn geen ondergeschikte zaken in het Koninkrijk der Hemel. Dus dat is ook wel een leugen. En als je niet in het kleine getrouwd bent, ben je het ook niet in het grote. Al die grote praten in onze dagen, mensen hadden er toch over op. Preek alleen met de hoofdzaken, ze weten ineens wat de hoofdzaak is. Weet je wat de hoofdzaak is? Wandel door de liefde. Want de liefde is een richtsnoer. De liefde is de band der volmaaktheid. En de liefde, dat is niet altijd omhelzen, dat heb ik al gezegd. Nou, de goddelijke liefde is eerst een klap en dan een kus. Zo moet ook de prediking zijn. Niet dat dat van die prediking, die klap van die prediker uitgaat. Nou. Het moet uit Gods woord opkomen. En dat is de ware prediking. Heel de wereld van God verdoemelen. En dat betekent ook de vrome wereld. En Gods volk moet er aan, zegt daar aan op. Ja, heel de wereld van God verdoemelen. De deugt niks van de mens. Helemaal niks. Ook niet na ontvangen genade.
Ja, als de Heere zegt, en er was niemand zo rechtvaardig als Job, dan is het waarachtig goddelijk waar. Maar dat komt uit Gods mond. Hè? En Job heeft niet gezegd, ja maar Heere, dat kan u mij niet aandoen, want ik ben zo rechtvaardig en dit en dat. Nou, weet je wat Job zegt? Stof ben ik en dat stof zal ik wederkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Ja, en dan gaan Gods kinderen, Jeremia, tot twee keer toe zijn geboortedag vervloeken. En dan zou je toch zeggen, die man die is helemaal in bitterheid, is die geëindigd. Nee. Nee, allemaal verkeerd verstaan, allemaal vervalsen van Gods woord. De paus op de hand gereikt in onze dagen binnen dat referendum. En er is geen referendominee die zijn mond erover opdoet, terzij je met de paus verdoemd worden, als hij erover zwijgt. Want die zwijgt zijn toe. Al die zwijgende dominees, die worden met de paus verdoemd. Dat leert mijn Gods woord, dat is niet mijn oordeel. Want al dat stilzwijgen in onze dagen, en al dat mixen in onze dagen, al die gifbekers in onze dagen, het goede met het kwade mixen, het goede kwaad noemen het kwade goed, al dat censuurloze gedoe in onze dagen, dat heeft niks meer te maken met de gemeente van Christus, helemaal niks meer. De gemeente van Christus kan dwalen, dat zien we met de gelaten. En dan noemen ze, ja, omdat het dan Paulus is, omdat het dan in Gods woord staat, gij uitzinnige gelaten, maar als je dat nou preekt, dan noemen ze je bitter. Nou mensen, dan ben je echt van de duivel bezeten, als je die kwalificaties geeft. Ja, ik moet het wel zo zwart-wit preken, want we laten Gods woord niet aantasten door al die beunhaas in onze dagen. En daar behoren bijna alle dominees toe. Hier in het Westen, het is ene grote afval. Aanpassen. Politieke partijen ingeroepen. Echt godslastering. Ik heb dat bij God vandaan doorzien wat die Kerst heeft gedaan met het oprichten van de SGP. Hij heeft zijn vuist naar de hemel gebald. Misschien niet letterlijk. Maar hij wilde ook als God zijn. Dat is het. De democratie met de democratie bestrijden. Dat is de zonde met de zonde bestrijden. Dat is van God vervloekt. Anathema rust daarop die SGP. Van begin tot eind toe. En er hebben natuurlijk ook Gods kinderen, sommige van Gods kinderen zijn in die politieke strik getrapt. Maakt niks uit, Gods woord blijft Gods woord. En die zullen wel door God bezocht zijn of vroegtijdige dood hebben gestorven. Het wordt niet meer gezien in onze dagen, nergens wordt Gods hand meer gezien. Maar Gods woord blijft Gods woord. Ja. Zij verblijdt zich, de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, nee, maar dat wil zeggen, dat is geen stilzwijgend episode. Zij verblijdt zich niet in ongerechtigheid. Wil zeggen, zij verblijdt zich in de waarheid. Dat is niet stilzwijgend. Als je dat stilzwijgend, oh ja, dan jongen, een boekje in een hoekje. En kunnen ze zich zo over verblijden, over de waarheid. Nou mensen, dat is ook alweer een grove verkrachting van deze tekst. Want als de liefde zich verblijdt over de waarheid, het geloof houdt nooit zijn mond. De geloof wordt dan door de liefde aangedreven, door de liefde werkende, dat zij tegen die ongerechtigheid gaan getuigen. Als het dat niet is, mensen, en het geloof kent ook zijn tijd. Het geloof kent ook zijn tijd. Wacht op de roeringen des waters. Ik spreek uit de bevinding der zaken. Wacht op de roeringen des waters. Laat ik het eens zeggen, als je nou een goed jager bent, en je ziet de schimp van een hert of zo, ga je dan in het wilde wegschieten van, ik zal wel geraakt hebben of zo. Nee, dan wacht je je tijd even af. Dan wacht je je tijd totdat hij zich genoeg exposed, genoeg tentoonstelt, hè, dat je met één schot, ja, zo is het ook in het geestelijke, wacht op de roeringen des waters. Je kunt me zo niet met een botte bijl heen en weer slaan. Nou, wel tijdig en ontijdig, dus ook als je het je niet gelegen komt en het betreft de Ere Gods de noodzaak, dan mag je niet zwijgen, geen seconde. Achterblijven. Nou. Dus het zit alles zo onderscheiden in elkaar. Je kent het niet door een cursus leren, je kent het, die regels ken je niet in je hoofd stampen, want dan doe je ze allemaal net niet.
Het moet door de drijving, de liefde van Christus drijft ons, de liefde van Christus dringt ons en dan gaat het als vanzelf. Dan gaat het als vanzelf. Ja, wie door de geest Gods geleid wordt, dat moet dan je leidsman zijn. Kan je dat allemaal berekenen? Nee, achteraf zijt zien. Het is niet altijd achteraf, want dat is eerst zien en dan geloven. Nee, dan weet je ook van tevoren. Dit is de weg, wandelt in dezelfde, dat gaat als vanzelf. Ja, door begaande wegen, door onbegaande wegen. Daar heb je de onmogelijkheden, de God van onmogelijkheid. Maar dat is toch begaanbaar, want er werd tegen Baris gezegd, gij zult uw ziel tot een buit hebben in alle wegen waar gij gaan zult. Dus voor Baris bestond er geen corona, want God had gezegd, daarheen, daarheen, zus, zo. Dacht je dat God met corona, met die coronamaatregelen te binden is? Een mens heeft het mee te maken. De Heere legt het als een oordeel op. Ik breng een kwaad over alle vlees. Dus Gods volk moet daar ook onderzuchten. Je moet het aan alle zijden met Gods licht belichten. Gods volk moet daar ook onderzuchten. Want een spreekwoord zegt, de goeden moeten onder de kwade lijden. En Gods woord zegt dat zelf ook. Enerlei wedervaart de rechtvaardigen met de goddelozen. Dus je zou zeggen, nou dat oordeel wordt uitgestort alleen over de boze. Ja, in de finaalheid ervan. Maar niet Gods volk. Die moet daar ook dikwijls lijden. Dat de ongerechtigheid wordt vermenigvuldigd. Dan moeten ze omlijden inwendig het meest. Inwendig het meest. En want dat zijn degenen die dan zuchten. Vanwege die vermenigvuldiging van de ongerechtigheid. Omdat ze dat niet kunnen verdragen. De liefde kan de ongerechtigheid niet verdragen. Dat staat niet op. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Dat moet je zo lezen, dat kan de liefde niet verdragen. Ze verblijdt zich niet. Dat lijken oppervlakkige woorden. Van nou ja, je kan dat. Nee, de liefde kan de ongerechtigheid niet verdragen. Als er staat, de liefde verdraagt alle dingen, maar niet de ongerechtigheid. Dat moet je ook weer onderscheiden, want we hebben gezegd in particuliere zin, in een particulier kader, als de mens tegen de mens zondigt, en dan zou je de zwakheden van je broeder, die kan je toch wel verdragen. Die kan je toch wel verdragen. En de liefde bedekt een menigte van zonden. Ja, ziende op zichzelf. Maar dat staat allemaal in de particuliere sector. Als je dat los gaat koppelen van zonde, publieke zonde tegen de Ere Gods. Godslasteringen. Nou, dat moet je allemaal verdragen. Nou, dan ben je echt van de duivel bezeten. Als je dat zo denkt. Dat je dat moet verstaan. Want het geloof verstaat dat geen seconde. Zo. Dus dan heb je het ware geloof niet. En als je van de duivel bezeten bent, heb je het ware geloof niet. Heb je ook de ware liefde niet? Nou. Zij bedekt alle dingen. Moet ook onderscheiden worden verstaan. Hè? Want dat wil hij zeggen. Of verdraagt dat. Want het Griekse woord betekent beide. Verdragen of bedekken. Alzo dit ook een eigen werk der liefde is. En dan verwijzen we kanteken aan Spreuken 10 vers 12. En op grond daarvan heeft Paulus dit hoofdstuk geschreven. Haat verwekt krakelen, maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Ik heb u al de onderscheidingen en de verklaring ervan enigszins uitgesproken. Dat is niet biblicistisch te verstaan, want de liefde bedekt de ongerechtigheid niet. Die dwars tegen de Ere Gods, de leer van Christus, ingaat. Bestraf ze in alle tegenwoordigheid, zegt dan diezelfde apostel. Degene die publiek zondigen, bestraf ze in tegenwoordigheid van allen, opdat anderen ook vrezen mogen. Het woord verklaart het woord. Dus als je dit biblicistisch verstaat, zij bedekt alle dingen. Oh, je mag niet oordelen, je mag niet meer tegen de zonde waarschuwen, want ik ben altijd erger. Dat is dan het argument van de dominee als hij zijn briefje schrijft. Ja, kijk maar op jezelf. Maar ik zei dit vertellen, dat zijn dominees, die worden door een duivelse geest geleid. Niet door Gods geest. Want ze willen niet bestraft worden als ze dwalen. Omdat ze de dominee zijn. Maar daar gaat God nou wel mee afrekenen. Dat zal ik je wel vertellen. Die zwarte pakken, die zal die wel verbranden. Zij bedekt alle dingen. Dat bestaat in een particuliere kader. Dus van mens tot mens. Dan ga je niet al het heimelijke van een ander openbaren. Nee, natuurlijk niet. Maar je gaat het wel in het algemeen. En je gaat die persoon wel. Je mag de ongerechtigheid in je naaste niet verdragen. Niet als een fariseer daar tegenover, nee, maar dan ga je hem vanuit de liefde ga je hem bestraffen, onderwijzen. En ja, ik lag eens in het ziekenhuis en die man die naast me lag, die zat maar bij elke zin, zat hij de Gods naam te misbruiken. Nou, en als hij dan 1 Korinthe 13, dan moet je het allemaal verdragen. Is dat zo? En daar zie je natuurlijk al welk bedrog er in onze dagen gaande is. Als je dat kan verdragen, als Gods naam misbruikt wordt, dan ben je een heiden. Nou, die slag krijgt Gods volk naar binnen. Want eenalatigheid, dat is al verlorenheid voor Gods aangezicht. Tenminste, in mijn leven was dat zo. En is dat zo? Want de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Dus die gaan daar tegen getuigen. Als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dan ga je de zonde bestraffen. Niet als een fariseer, van ik ben beter. Nee, als het staat in het kader van de zonde tegen de ere en de leren Gods. En je bestraft dat niet en je getuigt daar niet tegen. Paulus werd ook door de liefde van Christus gedreven. Toen die Petrus bestrafte in Antiochië. Dat verstaan ze zo niet meer, want wandelen in de liefde, dan verdraag je alle dingen. En die broeder die dan vijnt, zoals Petrus, keerde zijn rug toe naar de bekeerde heidenen. En hij ging met die vrome lieden van Jacobus ging die, aan de tafel zitten. Dat moet je allemaal verdragen, want dat is de zwakheid van een broeder. En ik ben toch ook niet beter. Dan word je door de duivel gedreven, als je er zo tegenaan kijkt. Want dat moet ik zeer onderscheiden prediken, want er is wel zo'n vervalsing van dit hoofdstuk, dat is wereldwijd, dat is niet te zeggen. Paulus stond op en hij zegt, omdat Petrus te bestraffen was. En ik weet, er stond hem in zijn aangezicht, want het betrof de leer van Christus en de ere Gods. En als hij daar zwijgt, dan ben je een duivel. Ja, het is zwart-wit gezegd, maar zo is het wel. Ja, maar durf je dat dan ook van Gods volk te zeggen? Ja, toen Petrus voor zijn beurt sprak, Heer, dat zal u geen zins gezien. Dat gaat achter mij Satanus. Die prietpraat in onze dagen, die in de kerken rondgaat, er wordt niks meer gesepareerd. Mensen houden dat al overop. Je wordt bedrogen voor de eeuwigheid. Dus elke tekst in Gods woord heeft wel uitleg nodig, separatie nodig. En als je van God onderwezen bent, dan versta je het ook. Maar dan wil je ook altijd onder die prediking verkeren, dat het je weer nader verklaard wordt. Want we moeten blijvend geoefend worden. Een soldaat die lui is, dat is eigenlijk geen soldaat. Een soldaat, je zag het bij de soldaten van Gideon, die hadden het hand op de pistool. Of op de gers van hun zwaard. En met één hand grepen ze dat water, maar die andere, die huichelaars, moet maar eens goed opletten. Die goudhandelaars, die zitten altijd met twee handen te slorpen als een hond. Want die zijn alleen maar met zichzelf druk. En natuurlijk bestraffen ze die zonde niet, want dan verliezen ze al die SGP'ers die ook allemaal in goud beleggen. Sta je dat? Dat zijn de huichelaars in onze wereld. Ja. Die hebben altijd de liefde hoog in hun vaandel, maar het is een duivelse nabootsing van de ware liefde. De liefde vergaat nimmer meer, nee. Maar het zijn profetieën, talen, kennis, zal allemaal teniet gedaan worden. Hou eens even. Kennen ten dele, profiteren ten dele, dat is door het geloof. En dat bedoelt Paulus, niet dat de kennis op zich teniet gedaan wordt. Nee, maar dat het geloof die zal ophouden als Gods kind de laatste adem uitblust en dan gaat het geloof gaat over in aanschouwen. Maar dat is niet zonder kennis, want door wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal hetgeen dat ten dele is teniet gedaan worden. En wat er verder volgt, dan zegt hij in vers 12... Als dan zal ik kennen gelijk ik gekend ben. Dus die kennis houdt niet op. Maar dat ten dele ervan, door het geloof, dat houdt op. Dat houdt op. Dat heeft een einde. De Heere wil dat we hier door het geloof leven. En niet door aanschouwen, want als hij door aanschouwen zou leven, als de Heere dat zo gemaakt had, dat we hier door aanschouwen, dan was geloof overbodig. Want als je het ziet, ja, dan hoef je niet meer te geloven. Nou, Gods volk ziet het ook, maar door de ogen des geloofs. Het zien des geloofs is onzienlijk voor het natuurlijk oog. De liefde is blind, maar ik heb al gezegd, het geloof is het oog der liefde. En de liefde is niet door het geloof werkende. Nee, geloof is door de liefde werkende. En als je dat nou goed verstaat in je eigen leven, als je nou werkelijk een kind van God mag zijn, dan wandel je in de liefde. En door het geloof. Je wandelt in de liefde, wandelt in de liefde. Dus dan wandelen in het geloof. Nee, wandelen door het geloof. Wandelt in de liefde, door het geloof. De liefde is een richtsnoer, want als je je naaste lief hebt, dan is de liefde de vervulling der wet. De liefde is een richtsnoer. De apostel zegt, wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood in het leven, omdat we de broeders lief hebben. Dus als je de broeders haat, dan ben je een verdoemde huichelaar. En nou wordt alles gehaat. Elk kind van God wordt gehaat in de westerse kerken die onder het kruis verkeert met een getuigende mond. Daar zullen al die predikanten aan getoetst worden. Dat ze Gods volk hebben gehaat die onder het kruis verkeren buiten de legerplaats. Want ze willen allemaal in het systeem blijven. En dan bedoel ik het kerkpolitieke systeem. Ze slaan geen acht op het bevel van Christus. Gaat uit van haar, mijn volk. Ja, maar dan ben ik zonder traktement. Kijk, daar heb je het. Die hebben geen geloof. Die voeren de liefde hoog in hun vaandel. En het geloof, het ware geloof, wordt vertrapt onder hun voetzolen. Het geloof gaat buiten de legerplaats. Het ware geloof. Komt, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragen. Er is geen ene predikant die de smaadheid van Christus draagt. Niet één. Allemaal vrome monden. Ik geef er nog geen cent voor. Want het kan de toets van Gods woord niet doorstaan. En er zijn er ook die zeggen, ja, niet alle dominees getuigen tegen de zonde. Dan zijn het geen geroepen knechten van God. Ze doen één ding, alles bagatelliseren. Als het hun wat gaat kosten. Want als het wat gaat kosten, dan komt de vijandschap wel openbaar. En dan gaan ze je negeren als de pest, dan gaan ze je haten als de pest. Ik weet het onderhand wel. Bij God vandaan. De Heer heeft me al die dingen wel geopenbaard en daarin wordt ook Gods volk geroepen. Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan. Dan word je geslagen in het huis van je liefhebbers. Dat is het beeld van Christus gelijkvormig worden. Die geslagen werd in het huis van zijn liefhebbers. En dat was de wil Gods. Zwaard ontwaakt tegen die herder. Tegen de man die me metgezel is. Want hij is de zoon. Heden heb ik u gegenereerd. En ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Dus Christus is altijd bezig met het kleine. En mensen is altijd bezig met het grote. Maar Christus is altijd bezig met het kleine. Het spreekwoord zegt het, hè. Wie het kleine niet eert, is grote niet meer. Nou, dat mag wel je dagelijkse oefening zijn. En als je nou hoog van ogen bent, dan gaat de Heer je, als hij er belang bij hebt, vernederen tot de hel toe. Omdat je ook zal krijgen voor het kleine. Peter was ook natuurlijk de rotsman, maar de Heer gaat hem vernederen tot de hel toe. Voor de tweede keer, bij de zeven Tiberias. Petrus, Simon, zoon van Jonas, heb hij me lief. Ja, ja. Tot drie keer toe. En dan barst Petrus in zijn snikken uit. Ja, Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Omdat gij mij eerst hebt lief gehad. Wijd mij lammeren. Had hij nog een oog van gehad? Wijd mij lammeren. Die kleintjes. Dan krijg je hart. Ook in natuurlijke zin voor de kleine kinderen. En vroeger kwam ze op kraambezoek en dan zeg je, nou ja, de mannen die gaan maar even een sigaretje roken buiten, want al wat sentimenteel. Maar dan krijg je daar ook voor. En dan ga je die lammeren, die onvervalste melk, niet om ze lammeren te laten. Nee, want Paulus zegt, vanwege de tijd behoort, ga je alle man in Christus te zijn. Hè? Want ja, je geeft toch een zuigeling ook geen 9 maanden de fles. Dat doe je toch niet? En dan ga je hem spenen. Nou, dan gaat hij over van verliefdheid tot vastvoedsel. Ik heb het wel gezien. Hè? Dan spoegen al die baby's die groenten uit, want ze willen die onvervalste moedermelk. Nou, we kunnen niet zo blijven, hè? Want dan worden het papkinderen. En dat is die lessen der natuur, wat de natuur leert. Ja, dat zijn maar eerst het natuurlijke dan het geestelijke. Het zijn maar voorbeelden. Maar als het geestelijk mag verstaan, Paulus sprak vaak op menselijke wijze. Om de verstaanbaarheid te verhogen. Maar het moet niet rationeel worden. Laat ik zeggen, het geloof heeft niks met rationaliteit te maken. Nou, het geloof ziet de dingen zoals God het ziet. Zoals God het geleerd heeft. Dat neemt het geloof aan zonder te redeneren. Omdat God het gezegd heeft. Daarom is het zo. Daarom is het zo dat wat Paulus hier zegt over de liefde. Daar is geen spel tussen te krijgen. Want het staat in het kader van de ganse Godsopenbaring. Daar kan je met Gods woord. Gods woord bewijst. Gods woord. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, dat is wel noodzakelijk hoor, in het geestelijke leven. Een man, want die mannen die leren te onderscheiden, die kunnen hun zwaard hanteren, die kunnen de wapens hanteren. Geef een baby nooit geen echt pistool, hij schiet er zijn eigen mee dood. Dat zegt Paulus hier. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik het niet gedaan, hetgeen eens kinds was, want anders wordt het kinderachtig. En dat is de kerk van vandaag. Allemaal kinderachtige praat verkopen. Inhoudsloos. Van het kind, kijk, verdragen die waar. Dan kan je nog om lachen, dan neem je het op schoot. En zegt, jongen, heb ik dat al? Ja, dan zeg ik, mijn vader kan dit en mijn vader kan dat. Maar als hij nou een grote man zijn bepraat wil slaan, dan zeg je, je moet naar het gesticht. Want je bent kinderachtig. Dat zijn allemaal van die manwijven. De mannelijkheid is weg in onze dagen. Dat wil Paulus hier ook zeggen. Want dan heb je niet teniet gedaan hetgeen eens kinds was. En dan wordt het kinds. Ja, werkelijk. Dat is de kerk van vandaag. Maar wanneer ik een man geworden ben, wanneer ik een man in Christus geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Maar, moet goed lezen, wat staat hier nou eigenlijk geschreven? Paulus zegt niet, zo heb ik teniet gedaan dat kind. Nee, we gaan het kind niet met het badwater weggooien. Nee, dat kind, dat blijf je omhelzen. Maar ik heb teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Dus, een grote man die gaat natuurlijk niet praten als een kind. Ja, in het geestelijke blijven al Gods kinderen, ook als je man in Christus bent, een kind Gods. Want als gij niet wordt als een kindje, je kunt het koninkrijk Gods niet beërven. Nee, maar Paulus, je weet hoe Paulus dit bedoelt. Zuigelingen, jongelingen, vaders in de genade. Paulus die was altijd uit op die opwas. Hij wil het ook zien, hij wil het ook waarnemen. Nou, zegt hij, zijt gij nog nou zo verzakt in die eerste beginselen van jaren, maanden en feestdagen? De leer der dopen en de sacramenten? Ben je er nog niet verder opgewassen? Ben je er nog niet verder gekomen? Is dat nog geen vanzelfsheid? Desgeloos. Nee, ik ben een man geworden en ik heb er niet gedaan hetgeen eens kinds was. Dan ga je de sacramenten niet teniet doen. Dan ga je de leer der dopen niet teniet doen. Dat betekent het niet. Nee, maar was dan op in de genade en de kennis van Christus. Dan ga je niet met je eigen ziel, hè, een kind loopt met zijn eigen onder de arm. Maar dan heb je dat er niet gedaan. Niet voorwaarts christens tijdens, maar dan weet je ook, doet aan de volle wapenrusting Gods. Gods volk wordt ermee bekleed. En dan weet je ook die wapens te hanteren, naar de mate des geloofs. Dan ga je niet eens een wilde weg, ga je erop loshakken. Of hel en verdoemenis spreken, ongenuanceerd. Nee, het moet uit het woord opkomen. Want het woord is het wapen. Het woord is het wapen. Dat zwaard des geestes, om dat te hanteren. Het is alles hier ten dele, maar de Heer weet er wel zijn pijlen af te schieten. Het zwaard hanteren, de helm der zaligheid, het borstwapen der gerechtigheid. Dat wordt allemaal aangewend door de Heilige Geest. Maar daarin is Gods volk geen stok in een blok. Nou, daarin wordt Gods volk geoefend. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere weder. Maar als dan zullen wij zien, het ziet allemaal op die volmaakte trap van de wedergeboorte. Daar heeft Paulus het hier over. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dus onze tegenwoordige kennis die wij na dit leven zullen hebben is zodanig een onderscheid. Als daar is wanneer iemand het beeld van het aangezicht van een ander in een spiegel ziet. Wanneer hij het aangezicht zelf aanschouwt. Nou, die spiegel, die aangewende spiegel, dat is een noodzakelijke spiegel. Als Gods volk zichzelf mag zien in de spiegel der wet. En dan schrikken ze zich dood als hij werkelijk in die spiegel daar werd. En toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden, doch ik ben gestorven. Dus Paulus die is van zichzelf doodgeschrokken, geestelijk. Ik ben door de wet gestorven. Anders heb je nooit in die spiegel der wet gekeken. Dan heb je maar luchtspiegelingen gezien. Het moet werkelijk zijn, het moet echt zijn. Ja, dat vraagt om bevestiging, omdat Gods volk, ja, we zijn allemaal maar zwak in het geloof, daarin onder de prediking verkeren. Of de Heer nog eens een woordje wil spreken tot je ziel. Of dat de knopen nog weer eens mogen ontbonden worden. De raadsels der ziel. En Simpson had de Filistijnen een raadsel opgegeven. Maar ze gingen er rationeel tegen aan. Dus ze konden het niet uitvinden. Nee. Spijziging uit van de eter. En zoetigheid van de sterk. Dat is gewoon aardige dader. Maar het geloof mag het enigszins onderscheppen. Ja. Wat is de source? Waar haal je het vandaan? Wat zijn je beweegredenen? Wat is de drijfveer? Wat is het oogmerk? Ja, dat kan de liefde wel weten hoor. Want de liefde is ja daar. De liefde zoekt te kennen. De liefde zoekt het wezen te kennen. De liefde is niet zonder kennis. De liefde blijft tot in eeuwigheid. Maar aan deze zijde van het graf, laat ik het eens zo zeggen, kan de liefde niet zonder het geloof. Nee. Omdat we alles aan alles onderhevig zijn. In de hemel is het geloof niet meer nodig. Omdat ook de aanvallen er niet meer zijn. Daar heerst geen ziekte, geen rouw, geen gekrijt. De duivel is er niet meer. Daar is God alles en in alles. Dus daar mag de liefde tot de hoogste trap komen. Tot die volmaakte trap. Tot die volmaakte trap der wedergeboorte. Daar jaagde Paulus naar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dat is geen misschientje. Dat is geen misschientje. Oh, dat ligt gedurig zo opdanig onder de aanvallen. Dat ook Gods ware volk wel eens uit moet roepen. Zou God nog wel van me afweten. Maar daar kun je toch niet bij blijven. Daar kun je toch niet in verzak zitten. Dan ga je toch Gods naam aanroepen. Dan ga je hem toch achterna lopen. Bij dagen en bij nachten. Dan willen ze het weer uit de mond Gods horen. Heren, zeg het nog eens een keer. Zeg het nog eens een keer. Ik ben uw heil alleen. Nou, ik keer er weer 40 dagen tegen. Dat is het leven van de kerk, de ontmoetingen Gods. De ontmoetingen in het aangezicht van Christus. Het is hier alles ten dele, maar straks niet meer, want nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Dus, wat God samengevoegd heeft, scheiden die mensen. Je kan nooit het geloof van de hoop en de liefde isoleren. In het stuk van de rechtvaardiging staat het geloof alleen. Niet dat de hoop en de liefde er niet zijn, maar die worden niet meegerekend. Want die kunnen daar niet in meedingen. Nee, geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Ik heb al gezegd, het geloof is eerst, de hoop is het midden. Als wij niet zouden hopen, de hoop der zaligheid, de hoop der heerlijkheid. Hè, er wordt zo in Gods woord vele malen gesproken over de ware hoop. Dat is niet een hoopje, zoals wij dat vleeselijk verstaan. Nou ja, ik hoop. En dan is het in de wens. Nee, de geestelijke hoop is geen wens. Nee, de hoop, dat is een vaste hoop. Een vaste dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Dus de geestelijke hoop, dat is niet een hoopje. Want dan zou het tot wanhoop leiden. Maar zo is het niet de hoop. Dus de hoop kan niet gemist worden. De trits, ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat hoort bij elkaar. En geloof, hoop en liefde hoort bij elkaar. Maar met dit onderscheid, dat geloof, hoop en liefde, die worden hier gegeven na de wedergeboorte. In de wedergeboorte. Dat is niet zo met ellende, verlossing en dankbaarheid. Ellende gaat eraan vooraf. Verlossing en dankbaarheid, daar gaat het om. Wordt gegeven, die verlossing. Als een ziel wordt wedergeboren, dan wordt die verlost van de klauwen van de duivel. Dan wordt die verlost van de heerschappij der zonde. Dan wordt die verlost van de heerschappij des duivels. Die verlossing is absoluut noodzakelijk. Als je in de ellende verkeert, dat is niet genoeg. Nee, het kan van alle kanten opvallen. Van de kant van de mens bezien. De Heer kent degene die de zijne zijn. Dat weet hij al van eeuwigheid. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn. Want hij heeft voor de goddeloze gestorven. Dus toen wij nog in de zonde speelden. Gods plan, dat is van eeuwigheid tot amen. Is dat klaar, volmaakt. De redenen des Heeren zijn volmaakt. Bekerende de ziel. En mens moet erachter komen. Ja, moet erachter komen. De zaligheid is niet een mededeling vanuit de eeuwigheid. Nee, het is een juridische handeling tussen een rechtvaardig God en een verloren ziel, waarin Christus tussen beiden treedt. Onthoud dat, want anders zou Christus zich niet aan de ziel hoeven openbaren. Tegenwoordig, ik las nog op de website van de Herstelde Vormde Kerk, ja, als hij nou tot het geloof wil komen, ze noemen dat dan tot het geloof komen, je hoeft Christus natuurlijk niet te kennen, maar dan op een onverklaarbare wijze werkt de geest het geloof in je hart. En dat is het. Dat is bij hun de zaligheid. Unbelievable, wat een vervalsing. Hier begint het mee. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God door woord en geest, hoor. Niet door een buitenaardse stem. Nou, door woord en geest. Dan doet het woord kracht in je ziel. En dan komt het uit de mond van Christus. Want hij is zijn volk geschonken tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Nog een keer. Wij weten dat wij overgegaan zijn van de dood en het leven, omdat we de broeders lief hebben. En als je nou de broeders lief hebt, dan wandel je in de liefde. Door het geloof. Dat is een wonderlijk leven, ja. Dat is een wonderlijk leven. Dat is een aangevochten leven. Dat is ook een aangevochten leven. Maar door de aanvechten komt het steeds vaster te staan. Want de Heer zorgt ervoor dat die wortels die in die rots, dat kan natuurlijk in het natuurlijke niet, maar geestelijk wel, want ze worden in Christus geplant, in de rots der eeuwen. En die wortels, daar zorgt de Heilige Geest voor, die wortelen benedenwaarts, vruchten opwaarts. En zo reist Gods volk naar Jeruzalem, Ja, dikwijls zijn ze worteloos, omdat ze weer op die wortel Davids zouden mogen zien. Gij heft mij het hoofd omhoog, om te zien hoe het al was. En dan wordt alles weer waar, omdat God het gezegd heeft. Amen. Heere, gij verlaat nooit uw volk en gij verlaat nooit, laat nooit varen de werken uw handen. Al uw beloften zijn in Christus ja en amen. Vermaakt door de middelaar de toepassing en bevestigd totdat ze aankomen bij het vaderlijk huis waar alle tranen van hun ogen gewist zullen worden. Komt in, gij gezegende des vaders, en beërf het koninkrijk wat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Heere, het ziet alles op u, het blijft alles op u wachten. Kom haastelijk weder, in en om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog zingen dat vijfde vers. In Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Het vijfde zangvers van Psalm 103.
Thank you.